Als je iemand voor moet laten gaan, gemeente, dan kan dat soms wel eens frustrerend zijn. Ik herinner me mij van de week toen ik daarover nadacht dat ik als jongen van een jaar of 10 ook wel eens bij een slagerij met mijn tas en met mijn briefje stond en dat ik 4, 5, 6 dames voor zag gaan die allemaal na mij de winkel binnengekomen waren. Maar ja, dat stemmetje van dat jongetje van 10 hoorde ze aan de andere kant van de toonbank nauwelijks. En iedereen nam de kans om eerst aan de beurt te zijn. Dat is frustrerend. Frustrerend als je in het verkeer bent. Misschien wel in de drukte die extra opviel afgelopen week in Sliedrecht. En mensen krijgen geen voorrang, maar ze nemen het. En je moet allerlei mensen voor je laten gaan. Ik zal u vertellen dat ik eens een keer een dominee heb horen zeggen. En dat helpt misschien wel eens om wat vaker na u te zeggen als iemand zelf ook voorrang neemt. Hij zei, weet je wat het nou is? Een brutaal mens heeft de halve wereld. Maar weet je wat ook waar is? De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Onthoud je dat maar, jongens en meisjes, als je eens een keer iemand voor moet laten gaan, terwijl je eigenlijk dacht, ik had eigenlijk eerst gemoeten. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Iemand kan wel eens onterecht voorrang nemen. Maar nou hebben we het in de behandeling van het Onze Vader over iemand met een hoofdletter die ook iedere keer als eerste genoemd wil worden, die voorrang wil hebben boven u en mij, maar in dit geval heeft hij daar het volste recht toe. We hebben het namelijk over onze Schepper, over God. En nu bij de behandeling van zondag 49 gebeurt het voor de derde keer dat wij met eerbied gesproken moeten zeggen, na u, na u. Eerst ging het al over zijn naam. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, niet die van mij. Toen ging het over zijn koninkrijk. Dat koninkrijk moet uitgebreid worden, zijn troon gevestigd in de hemel en die van mij moet omgekeerd worden. En nou in de derde bede, gemeente, gaat het weer over iets van God. Wat voorrang moet hebben op iets van mij. Uw wil geschieden. U mag het zeggen, heren. U mag de koers bepalen, heren. U stelt de regels vast. En dat wil zeggen dat ik moet buigen, de zaak uit handen moet leren geven en moet leren volgen. En ik dacht zo, misschien hebben we vanavond in heel die overdenking van het Onze Vader wel de moeilijkste bede van allemaal voor ons. Want wie wil dat? Wie bidt dat nou met zijn hart en met zijn hele hart, heren, laat mijn wil maar naar achteren schuiven en die moet ik dan, zo staat het hier, verzaken. Daar gaat het dan niet meer om. Maar dat wat u in gedachten hebt, dat dat uitgevoerd wordt. Wie zegt dat, gemeente? En toch, het is onmisbaar om zalig te worden. Dat hoort ook bij het kennen van de Heere Jezus en het luisteren naar zijn stem. Dat hoort ook bij het onderwijs wat hij zijn discipelen geeft. Dat leren ze allemaal bidden. Dat moet je leren, jongens en meisjes, als je in de hemel wilt komen. En eigenlijk is dat wel een hele mooie manier van zeggen, als we letten op hoe dat in onze zondag straks wordt uitgewerkt. Want die hemel, die wordt daar met zoveel woorden genoemd. Het gaat straks ook over de engelen die in de hemel zijn. En daar gaat het altijd en overal om het doen van de wil van God. Wil je daar komen? Wil je daar straks bij passen? Wil je je daar straks thuis voelen? Dan zul je er hier toch iets van moeten leren. En hoe leert een mens dat dan? Zo'n vraag stelde ik u vanmorgen ook, gemeente. Toen het ging over het reukofferaltaar. Hoe leert een mens nou bidden? Hoe leert hij überhaupt bidden zoals God het wil? Hoe leert hij heel speciaal dit gebed bidden. Wat zeiden we daar vanmorgen ook alweer van, kinderen? Bij wie moet je nou zijn om te leren bidden? Bij wie zou je nou moeten zijn om de derde bede te leren nabidden? Wat denk je? Zou dat dezelfde zijn als vanochtend? Daarom hebben we dat stukje uit Lucas gelezen. Daar zien wij die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus. Hij worstelt met de wil van God. En als we bij hem te raden gaan, gemeente, dan kan een mens het gaan leren wat dat nou is om te zeggen, uw wil geschieden. Maar ja, het is toch altijd weer een aangrijpend gezicht. Vindt u niet, als we naar die plek gaan die ons ergens wel bekend voorkomt, want daar zijn we al heel vaak geweest. In die tuin, in die olijventuin aan de voet van de Olijfberg. Gethsemane. De Heere Jezus, die staat op de drempel van wat later genoemd gaat worden Goede Vrijdag. De poort van het lijden van deze dag gaat zich hier in deze hof openen. Dat lijden dat hem in de hel zal brengen. In de godsverlating aan het kruis. Hier gaat het allemaal van start. Eerst moet hij daarom naar een hof. Want het is in een hof dat het allemaal een keer begonnen is. Heeft u zich dat gerealiseerd? Catechisme spreekt ons van drie stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid. En weet u wel dat alle drie de stukken beginnen in een tuin? In welke tuin begint de ellende, jongens en meisjes? In de Hof van Eden in paradijs. Daar begint onze ellende. Daar begint ook de onwil om God te gehoorzamen. Daar begint de eigen wijsheid. Zelf beter weten. Doen wat je zelf wil. En God erbuiten proberen te houden. In de Hof van Gethsemane begint de verlossing. Daar gaat er een buigen onder Gods wil. Daar zien wij de laatste Adam die gaat goedmaken wat de eerste Adam heeft verknoeid. En het stuk van de dankbaarheid, het nieuwe leven dat dankzij deze Jezus te verkrijgen is, begint ook in een tuingemeente. De tuin van Jozef en Arimathea. Maar daar gaan we nu maar verder niet op in. Maar we moeten in een tuin zijn om het begin te zien. Ook het begin van de verlossing. Als we de Heere Jezus hier zien met die discipelen. Drie worden er meegenomen naar de plek waar de Heere Jezus gaat bidden. Ach, Lucas vertelt het allemaal op een wat andere manier dan Marcus en Matthäus. Die hebben bepaalde dingen die Lucas niet naar voren brengt. Hij noemt bijvoorbeeld ook niet dat dat drietal speciaal meegenomen wordt. Hij noemt ook niet dat de Heere Jezus drie keer achter elkaar die worsteling heeft neergelegd voor zijn vader. Van of gij deze drinkbeker van mij zou willen wegnemen, maar uw wil geschieden. Volgens Lucas staat dat in vers 42 maar één keer. Wij weten uit de andere evangeliën dat het drie keer is gezegd. Wat Lucas wel twee keer naar voren haalt, dat is die oproep die als het ware die worsteling van de Heere Jezus omlijst. Als hij naar zijn discipelen toe zegt, bid nou zelf ook. Waakt en bid opdat u niet in verzoeking komt. Nou ja, wat die discipelen betreft, gemeente, daar zullen we het verder maar niet over hebben. Over tegenvallers gesproken. Lettend op discipelen, dat heb je met jezelf ook. Dan doet de mens de ene teleurstelling na de andere op. Letten we liever op de Heere Jezus, gemeente. Wat is nou de uitkomst van deze geschiedenis wat de Heere Jezus betreft? Dat is, ik zeg het maar even zo, dat hij al worstelend, al biddend en smekend en straks gaan lopende bloeddruppels over zijn gezicht, maar dat hij zondag 49 gaat beleven. Hij buigt volmaakt onder de wil van de Vader. En daarin verzaakt hij. Hij neemt afstand van zijn eigen wil. God de Vader mag het zeggen. En wat is dan die wil van God de Vader? Dat alles wat de Vader voor deze dag in gedachten heeft, doorgaat. Dat het lijden doorgaat. Dat het kruis doorgaat. Dat dood en graf en alles wat de Heer Jezus te wachten staat, dat dat allemaal door zal gaan. Dat is de wil van de Vader. En hoe kom je daarachter, gemeente, in Lucas 22, wat die wil dan moet zijn? Dan wil ik u even wijzen op die ene figuur die Lucas dan weer noemt, terwijl de anderen hem niet noemden. Die engel uit vers 43. Straks kom ik ook nog wel even op die engel terug, want de zondag noemt ook over engelen. Dan ziet u dan wat die engel hier komt doen. Terwijl de Heer Jezus aan het worstelen is, bezig om zijn eigen wil te laten buigen onder die van de Vader, dan komt daar een engel uit de hemel die hem versterkte. Kennelijk staat de Heere Jezus zoiets enorms te wachten, zoiets groots om te dragen, dat daar kracht voor nodig is en die wordt hem uit de hemel gegeven. Via een engel. Hoe komt die engel daarbij, gemeente? Wanneer doet een engel wat, jongens en meisjes? Want wij hebben wel eens dingen die we zomaar uit onszelf doen, maar doen engelen ook wel eens iets uit zichzelf? Nee. Dat is typisch aan engelen. Engelen zijn dienstknechten van God. Die doen altijd alleen maar iets wat hen opgedragen wordt. Psalm 103 zegt dat ook. Ze passen vaardig op het woord van Gods mond. Ze dienen hem met heldenkrachten. En als God zegt ga, dan gaat die engel. En als God zegt kom, dan komt die andere engel. En als God zegt ga naar Gethsemane om mijn zoon te versterken, dan doet die engel dat. Maar dat is allemaal opdracht van de Vader. Dus daaruit kunnen we zien, gemeente. Je moet er even over doordenken. Maar als je vraagt, wat is de wil van de Vader? Dat is dat de Heere Jezus vandaag gaat sterven. Dat hij vandaag de last van de toren Gods zal gaan dragen. Want die engel komt bij voorbaat om hem daarvoor kracht te geven. En die engel komt bij de Vader vandaan. En Jezus buigt onder dat alles. Ja, want de Heere Jezus is degene die de derde bede heeft voorgezegd. Maar de Heere Jezus is niet een fariseer, waarvan het evangelie ergens zegt, ze leggen de mensen lasten op die ze zelf niet volbrengen, en ze geven de mensen regels mee waar ze zichzelf niet aan houden. De Heere Jezus is geen fariseer, gemeente. Als de Heere Jezus u en mij wat vraagt, doet hij het zelf eerst. Als die ons zegt, je moet vragen aan God of zijn wil gebeuren mag en die van jou niet, doet hij het zelf eerst. Dat is Jezus. En daarom moet u die worsteling die daar in Gethsemane plaatsvindt, moet u ook niet zien als een vorm van tegenspartelen of tegenspreken, zoals de zondag het noemt. Dat is het niet. Alsof de Heere Jezus zich eronderuit probeert te wringen. En alsof hij nog ergens op zoek is naar een nooduitgang. En toch nog probeert of Gods plan niet door kan gaan. En dat hij er toch nog onderuit kan komen. Dat is het niet. Hij legt zijn nood, zijn zielennood, zijn angst bij God de Vader neer. Want dat is ook nogal wat op hem af gaat komen, gemeente. De hel gaat zich openen. Dat verschrikkelijke kruis, daar moet hij aangeslagen worden, stel u voor. En aan het eind van deze dag weet Jezus, dan lig ik in een graf. Je zal het maar weten, op de minuut nauwkeurig. Straks lig ik in de macht van de koning der verschrikking. Dan moet hij allemaal nog heen en die nood legt hij bij God neer. Maar met dat hij het bij de Vader neerlegt. En dat is nou typisch de Heere Jezus, gemeente. Zover komen wij nooit, in ieder geval niet in onszelf, dat je dan meteen je wil buigt onder die van de Vader. Zo zegt de tekst het ook, vers 42. In één adem. Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, en meteen doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ik dacht, gemeente, het is misschien het beste om dit tafereel, Jezus' worsteling met de derde bede, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen, om dat nou eens even te leggen naast onze gebeden. En dan zou je bepaalde overeenkomsten kunnen aanwijzen tussen de manier waarop de Heer Jezus bidt en de manier waarop wij bidden. Je kan natuurlijk ook grote verschillen aanwijzen. En laten we dat achtereenvolgens eens samen gaan doen. Eerst letten we op de overeenkomsten tussen hem en tussen ons. Dan ziet u, en ik hoop dat u er vertroost door bent, dat de Heere Jezus, net als wij, weet wat het is om te worstelen met God. Weet u wat het is? Ik hoop dat u het weet. Maar dan is het een troost om te zien dat hij het ook weet. En dat daarin een van de bewijzen geleverd wordt, dat de Heere Jezus één van ons is, hij is waarachtig mens. Anders lag hij daar niet zo in de hof van Gethsemane. Anders liep het bloed niet over zijn gezicht. Anders dan had hij zoveel angst niet doorleefd. Hij is totaal en geheel echt mens. Met alle gevoelens en emoties die erbij komen kijken. En daarom kan later de Hebreeënschrijver van hem zeggen, hij is die getrouwe hoge priester. Die kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Is dat niet geweldig van de Heere Jezus, gemeente? Dat de titel van een van de boeken die over hem geschreven zijn, een platenboek, zegt, hij was één van ons. Jezus is niet iemand die u goede raad op afstand geeft. Geen stuurman, met eerbied gesproken, die aan wal staat en die zegt, je moet het zo doen. Hij is hier geweest, gemeente. Hij weet wat het is om te worstelen met de wil van God. Hij is op alle fronten de ervaringsdeskundige, met een hoofdletter. Komt u ergens niet uit? Vraag het Jezus. Weet u geen raad met de wil van God in uw bestaan? Ga te raden bij de Heere Jezus. Hij snapt u voor 100%. Wat voor vraag u ook hebt. Het kan zijn dat een dominee of een ouderling het niet kan volgen. Dat uw psycholoog of uw therapeut zegt, ik weet niet wat u nu bedoelt. Maar Jezus snapt het altijd. Want hij is in alle dingen verzocht geweest. Gelijk als wij. Ook op het terrein van de derde bede. Ja, en wat dan ook overeenkomstig is aan hem en ons. Hij worstelt net als wij dat kunnen doen. En dan zeg ik een beetje in een moeilijke term misschien. Hij worstelt met Gods geopenbaarde wil. En er zijn catechisanten vanavond in de kerk die weten natuurlijk wat dat is. Maar er zijn misschien ook wel jongens en meisjes die zeggen, nou dominee, nou schakel ik helemaal uit, want nou weet ik het niet. Als wij het hebben over de wil van God, dan zijn er bepaalde dingen in die wil, daar weet niemand precies het fijne van. Dingen die voor ons verborgen zijn, dingen die God voor je in petto heeft in de loop van je leven, maar je weet van tevoren niet hoe dat zal zijn. Sommige dingen kom je niet achter. En wij hebben nogal eens een keer de neiging, gemeente, ik weet niet of u dat ook had bij de aanloop naar deze dienst, om zondag 49... zo'n beetje op het gehoor af te koppelen aan die verborgen wil van God. En dan zal ik niet zeggen dat dat er helemaal los van staat. Als wij nou straks de berijming van het gebed des Heren gaan zingen, dan zie je dat de berijming het ook een beetje doet. Dat ieder stil daarin berust. Dan gaat het over de verborgen kant van de wil van God. Maar vervolgens zegt de berijming ook. En dat ieder uw bevelen doe met lust. En daar moeten we het eigenlijk vooral over hebben, gemeente. Als ik tenminste kijk wat voor uitwerking in zondag 49 gegeven wordt van de derde bede, dan gaat het daar niet allereerst over de verborgen wil van God, maar over de geopenbaarde wil. Wat heeft God nou bekendgemaakt aan alle mensen? Wat kun je zwart op wit lezen in de Bijbel? Wat wil God van mensen? Wat vraagt hij van ons? Wat eist hij van ons? Dat is Gods wil, waar zondag 49 van zegt. En dan moet je nou om vragen, Heer, mag dat nou gebeuren? Wilt u dat laten gebeuren, terwijl dat van mij het dan maar moet verliezen? Verborgen wil, ja, daar hebben we het eigenlijk al eerder in de catechismus over gehad. Zondag 10, over de voorzienigheid Gods en hoe een mens ermee om moet gaan. Met de levensleiding die voor iedereen anders is. Waarvan je van tevoren niet kunt zeggen hoe het allemaal zal worden geleid en gestuurd. Maar om dan bij voorbaat te zeggen, Heere, wat er ook op me afkomt. Vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid, voorspoed of tegenspoed, komt allemaal uit uw vaderlijke hand. Dat is zondag 10. Zondag 49 gaat over, niet wat wil God met mij. Misschien kun je het zo het beste zeggen. Deze zondag gaat niet over wat wil God met mij, maar wat wil God van mij. Waarin moet ik hem nou gehoorzamen? Nou, voor de Heere Jezus gemeente betekent dat in Gethsemane dus de weg gaan de komende dag. Helemaal die weg, die Via Dolorosa aflopen van de hof naar de rechtszaal. Van de rechtszaal naar het kruis, van het kruis naar het graf. En wat is voor ons dan de geopenbaarde wil van God? Ik zou er verschillende kanten mee uit kunnen, gemeente. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan wat God in het evangelie geopenbaard heeft. We hebben vanmorgen al een evangelieprediking gehoord vanuit de prediking van het reukofferaltaar. De Heere Jezus is ons voorgesteld als de grote hoge priester over het huis Gods. Degene door wie zondaren tot God mogen gaan. En ze moeten ook door hem tot God gaan. Want er is geen andere manier om welbehagelijk te zijn in de ogen van de heilige God. Jezus wordt u voorgesteld. Bekering en geloof wordt u voorgesteld. Als de eis die klinkt onder de prediking van het evangelie. Dat wij ons toevertrouwen aan de Zoon van God. Dat wij ons vastklampen aan het kruis van Golgotha. Dat wij geen andere verwachting zullen hebben dan alleen maar het bloed van het lam. Wat is de geopenbaarde wil van God, vraagt u. Dat is allereerst de geopenbaarde wil van God. Wie de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En leerden we voor die wil al buigen. Kijk, dat is zelfs na ontvangen genade ook een worsteling, gemeente. En degenen die dat van zichzelf weten, die zullen dat vanavond ook beamen. Maar dat is nou die goede strijd des geloofs. Met alle ups en downs die je hebt. Klein geloof, twijfel, afdwalingen. Maar daar iedere keer weer bij terugkomen en daar weer onder buigen. Als er dan weer een preek gehouden wordt over de Heere Jezus. En je zegt, Heer, ik kan toch geen betere weg bedenken. Ik kan toch geen betere zaligmaker vinden. Laat ik daarvoor mogen vallen. Wilt u me daar opnieuw voor inwinnen? En dat al het andere wat ik zelf bedacht heb kwijt mag raken. Maar uw wil geschieden, de heilswil. Dat ik door Christus genade zalig word. Dat mijn rustpunt mag zijn. Ik kan ook denken, gemeente, aan het andere deel van het woord. Aan de wet. En die noem ik met opzet natuurlijk pas in de tweede plaats. Ik had natuurlijk ook eerst over de wet kunnen beginnen en dan over het evangelie. Maar laten we het in deze volgorde zeggen. Om te voorkomen dat wij de wet gaan zien als Gods wil die we moeten volbrengen om er beter van te worden en om dichter bij de hemel te komen. Maar de catechismus heeft ons dat ook geleerd in de afgelopen zondagen. Je mag alleen de wet van God zien als een uitdrukking van dankbaarheid. En als je bidt, Heere, uw wil geschieden, dan ook die wet daarbij betrekken, Heere, al die geboden die u geeft. Die zijn heilig, die zijn goed. En wat er in mijn leven van afwijkt van die geboden, dat moet dus zonde zijn. Hè? Wilt u me daarvan afhelpen? Want het is dwaasheid om te doen wat u verboden hebt. Als uw wil alleen goed is, dan moet alles wat ik daar verder nog bovenuit wil denken en omheen wil doen, dat moet dan zonde zijn. Bevrijd mij daarvan, Heere, dat uw wil gedaan wordt, ook in mijn leven. Ik zou ook op dit punt nog kunnen wijzen op de prediking, gemeente. Hoe wordt Gods wil tot u gebracht? Hoe komen wet en evangelie bij u binnen? Dat gebeurt onder andere vanaf deze plek. Ja, en dat is natuurlijk ook wel iets waar je vragen bij kunt stellen. Je zegt, ja, er staat iemand op die preekstoel, dominee, die is zelf ook een zondaar. Iemand die kan zich ook vergissen, die kan zich verspreken, die kan dingen verkeerd zien. Die kan misschien wel eens dingen zeggen waarvan die later denkt, ik had het anders moeten zeggen. Ja, maar die prediking is wel het instrument wat God wil gebruiken om mensen te bearbeiden. En als dan die zondaar door de leiding van de Heilige Geest het woord van God zo naspreekt, dat je zegt, ja, maar wat hij nou zegt, dat is inderdaad de wil van God. Ik kan het nalezen in het woord. Zo heeft God het gewild. Als dat woord van God, gemeente, het woord der prediking op elkaar valt, en het is precies identiek, het is hetzelfde. Gods stem klinkt in de verkondiging. Wat moet er dan met ons gebeuren? Dan is een preek niet iets om naast je neer te leggen. Dan is een preek niet iets om te bediscussiëren, om te zeggen, nou, ik heb er wel een mening over, ik dacht dat het iets anders zou kunnen liggen. Als het woord klinkt, gemeente, dan moet je op en onder de kansel, onder dat woord, buigen. Ik dacht, er zit nog wel een toepasselijke kant aan trouwens. Want je kunt zeggen, ja, wet en evangelie, de wil van God komt vanaf de kansel naar je toe. En dan kijk ik eens even naar onze jongens en meisjes. Er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop God via mensen, via tussenpersonen, bekend maakt wat hij van je wil. Daar kan die ook je vader en moeder voor gebruiken. En daar wil die je vader en moeder ook voor gebruiken. Daar kan die de meester op school voor gebruiken. Daar kan die later in het arbeidsproces je werkgever voor gebruiken. Die je opdracht geeft, je moet vandaag dat en dat doen, dat is jouw taak. Daar kan de politie voor gebruikt worden. Die je misschien wel waarschuwt. Omdat er iets gebeurt wat niet is naar de wil van God. Daar kan de overheid voor gebruikt worden, gemeente. Allerlei tussenpersonen. En dan zit je weer met die worsteling. We hebben het dan wel over zondige tussenpersonen. Soms zo zondig, ik denk aan de samenleving waarin wij een plek hebben, de overheid die wij hebben. Het kan op een gegeven moment zo ver gaan dat je zegt, ja, maar wat die mensen die mij Gods wil zouden moeten voorhouden, wat ze me echt zeggen, dat gaat tegen die wil van God in. Ja, dan is er grenzen gemeend aan de gehoorzaamheid als burger, dat weten we natuurlijk ook wel. Maar zolang dat niet het geval is, zolang die tussenpersoon zegt wat God zegt, thuis je moeder, op school de juffrouw, op straat de politie, zolang ze zeggen wat God wil, moet je buigen. Er is een verband, kortom, tussen de derde bede en het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Nou, gemeente, dat even over die overeenkomsten tussen het bidden van de Heere Jezus en ons bidden. Hij bidt als mens en worstelt. Hij worstelt met de geopenbaarde wil en dat geldt ook voor ons. Maar u had natuurlijk al lang begrepen, er zijn minstens net zoveel verschillen tussen Lucas 22 en ons leven, als dat er overeenkomsten zijn. Ik noem er ook even twee, er zouden misschien wel meer te noemen zijn, maar laten we er eens even twee uitlichten. En dan zeg ik iets waar u misschien wel van schrikt, maar het is wel waar. Er staat hier in zondag 49, uw wil die alleen goed is. Gods wil is goed, maar niet voor Jezus, gemeente. Vindt u het een gewaagde uitspraak? Vindt u het vreemd als het zo gezegd wordt? Maar let u dan even op hem die daar in het stof van de hof ligt te worstelen. Ja, dat maakt zijn bidden, zijn worstelen met de wil van God dan toch uniek. Anders dan wanneer iemand van ons met God worstelt over zijn wil. Zou het ook niet om die reden zijn dat de Heere Jezus doet wat we hem in vers 41 van onze schriftlezing zien doen. Voordat hij neerknielt en bidt, scheidde hij zich van hen af omtrent een steenworp. Stelt u het zich voor en mediteert u even mee. Daar zijn die discipelen, we weten het, ze zijn er alle 11. Judas is op dit moment de soldaten gaan halen. 3 worden eruit gelicht en die zitten wat dichterbij. Maar van die 3 scheidt hij zich af. Aan de ene kant afstand, hij gaat apart ergens anders zitten bidden. Maar het is niet 4 kilometer verder, het is op een steenworp afstand. Ik heb gedacht, gemeente, dat is nou precies het evangelie. Hij is bij de zijnen. Steenworp, als ze hem roepen is hij bij hen. Maar toch, hij scheidt zich op dit moment wel van hen af. Want wat hij nou daar op dat plekje op die grond gaat doen, terwijl het zweet in bloed verandert, dat is iets wat hij alleen moet doen. Dat kan niemand met hem meemaken. Daarin, ik gebruik een term van Jesaja, daarin moet hij de pers alleen gaan treden. Dat is evangelie. Hij is wel verbonden met zijn discipelen, maar wat hij gaat doen in het hart van zijn lijden, doet hij alleen. Want wat er nu gaat gebeuren is ongehoord, gemeente. Jezus gaat de wil van God volbrengen en gaat er zelf aan ten onder. En ik wil u vragen, is de Heere Jezus niet geweldig? Is hij niet groot? Is hij niet enorm in zijn offerbereidheid? Hij gaat niet maar iets voor zichzelf afstaan voor zondaren, maar hij gaat zijn hele leven gaat hij overgeven voor het heil van zondaren. Is zijn zondaarsliefde niet gigantisch, gemeente? Dat hij straks de hel wil ingaan, de godsverlatenheid. Hij doet dat bewust voor mensen die een steenworp afstand niks beters te doen hebben dan te slapen. Nee, ik zeg het dan toch maar, u mag het vreemd vinden, u mag het ongehoord vinden. Maar hier ontmoeten wij de enige die de derde bede bidt en er zelf vandaag niet beter van wordt. En dat is nou tegelijkertijd ook weer het wonder voor ons, gemeente. Jezus wordt er niet beter van op Goede Vrijdag als hij zegt, uw wil geschieden. U wel. Heeft u dat al bedacht? En dat zou het bidden van de derde bede toch een stuk gemakkelijker moeten maken dan wij het doorgaans vinden. Wij hebben daar nou zoveel problemen mee, gemeente. Wij worstelen daarmee. Wij zien elke dag kans om te zondigen. En daarmee zeggen we, zondag 49 is niet waar. Uw wil is niet alleen goed. Ik heb wat anders, dat vind ik beter. Dat is zonde. Terwijl als wij het woord geloven mogen, als we zondag 49 geloven mogen, dat als we Gods wil doen, dat we er alleen maar op kunnen vooruitgaan, gemeente. Jezus gaat erop achteruit als die het bidt. U gaat erop vooruit en ik ook. Want God is goed. En God beoogt het goede voor die hem vrezen. Wat hij wil, wat hij opdraagt, is vaderzorg. En vertrouwden we daar nou maar meer op, gemeente. Het zou het buigen voor Gods wil gemakkelijker maken. Het zou het luisteren naar evangelie en wet veel gemakkelijker maken. Als we nou eenmaal zouden geloven wat we vanavond voor ons hebben. Nou, u zegt ja, dat is dan natuurlijk voor degenen die God vrezen, dominee. Natuurlijk geloof ik dat ook wel, dat God het goede zoekt voor iemand die een kind van hem is. Je zoekt altijd het goede voor je kinderen. Als je nou nog geen kind van God bent. Gemeente, de God met wie wij te maken hebben noemt zichzelf liefde. God is liefde. Die zoekt voor iedereen het goede. Ook als hij de moeite neemt om zondaren die hem nog niet kennen tot bekering te roepen. Waarom zitten zijn vijanden ook onder het woord vanavond? Waarom zit de kerk niet alleen gevuld met mensen die genade kennen en die bidden geleerd hebben, maar waarom zitten er ook nog andere mensen die er nog niet toegekomen zijn? Waarom zit u hier? Dat is de liefde en de goedheid van God. Die wilde dat u hier zat. En wat zou die daar nou mee voor hebben? Petrus zegt, weet je wat God daarmee voor heeft? Zaligheid. Acht de langmoedigheid van onze God voor zaligheid. Want toch, God wil niet dat enigen verloren gaan. Maar dat zij allen tot bekering komen. Denkt u niet slecht van God, gemeente. Denk groot. Denk goed van hem. Van zijn wil. Van zijn evangelie. Van zijn wet. Van alles aan God. Als wij buigen leren onder de wil van God, kan dat niet anders opleveren dan eeuwige winst. En hoe kan dat? Dat kan nou door die ene worstelaar met een hoofdletter in Gethsemane. Want dan is er dus nog een verschil tussen hem en tussen ons in het bidden van de derde bede. Jezus worstelt wel. Maar als hij worstelt, doet hij dat dus meteen in volmaakte gehoorzaamheid. Wat een troost voor mensen die moeten belijden vanavond, heren. Ik ben vaak zo ongehoorzaam. Ik ben vaak zo onwillig. Ik sta vaak met gebalde vuisten. Of ik draai me om en ik wil weglopen, want ik weet het beter dan u. Ook na ontvangen genade, zoveel onwil, zoveel ongehoorzaamheid. Je wordt er moe van. En nou is er één, zegt de prediking, die volmaakt gebogen heeft. Oh, het kostte hem heel wat bloed, zweet en tranen, letterlijk. En zo werd hij de borg. Zo kon de Heere Jezus ook de kracht verdienen om aan zondaren uit te delen, om ook iets te leren kennen van zondag 49, gemeente. Dan moet u voorbij de Heere Jezus zijn. Heere, ik wil niet, maar u heeft kracht om dat anders te maken. Ik kan niet, maar u heeft kracht om dat anders te maken. Ik ben dwaas, eigenwijs, maar u heeft de kracht om op u te laten lijken. En als we daar nou om bidden, gemeente, zult u daar vanavond om vragen? Zullen de kinderen daarom vragen? Heere Jezus, wilt u me nou leren wat de dominee vanavond nou bedoelde? Wat u zelf in het woord hebt laten prediken? Wilt u me daar iets van leren? Zullen we eraan denken, gemeente? Dat u dan alleen maar vraagt om iets waar u beter van wordt. De Heere Jezus boog onder de dodelijke wil van zijn vader. Zouden wij dan niet buigen onder de wil die ons eeuwige leven beoogt? Nou, gemeente, als we zo de derde bede overdenken, en als even het verband gelegd mag worden met wat we dan tot nu toe uit het Onze Vader hebben opgediept, dan ziet u wel bepaalde patronen ontstaan, vindt u ook niet? Bijvoorbeeld dat die derde bede net zo breed is als de andere twee die we al gehad hadden. Zegt zondag 49 trouwens ook. Dat wij en alle mensen onze wil verzaken. Tegelijkertijd zeg ik, het is net zo persoonlijk als de vorige twee gebeden. Wij staat er dus wel voorop. Wij en alle mensen. Het gaat niet over een ander. Het gaat niet over die buitenstaander. Het gaat niet over uw buurman. Wij en alle mensen. Maar het is dan ook wel weer gezamenlijk. Wij in plaats van ik. Want juist iemand die in 2014 alleen maar weet van ik. Die zal nooit iets snappen van zondag 49. En ook niet van Lucas 22. Eigenlijk is de derde bede ook, net als de vorige twee, een onmogelijk gebed. Want wie bidt nou om te mogen buigen? Wie gaat er nou zelf om vragen dat hij niet zijn zin krijgt? Ik vraag dat niet, gemeente, van mezelf. U ook niet, toch? Wij willen onze zin krijgen. We willen datgene wat wij in ons hoofd hebben bereiken. En wat God wil, dat kan ons helemaal niet schelen. En wie gaat nou precies het omgekeerde vragen als wat hij van nature in gedachten heeft? Dat kan ook alleen maar, gemeente, als de Heilige Geest gaat werken. Die buigt je wil om. Die leert je in de wedergeboorte te gaan verlangen wat God wil. Ook heel praktisch. En dan ga ik tenslotte nog eventjes na zondag 49 terug naar dat stukje over die engelen. En over, zo staat het er ook, over ambt en beroep. Ik zei al, we moeten vanavond niet allereerst denken aan de verborgen wil en de voorzienige leiding en al die dingen waar mensen zo mee kunnen zitten. Nee, nou gaat het heel praktisch over de invulling van je dagelijks leven. En dan heeft de een ambt, zoals de dominee. En een ander heeft een beroep. Die werkt bij IAC, of bij de Albert Heijn, of waar ook in Sliedrecht of daarbuiten. Maar zien wij die dagelijkse roeping in het licht van Gods wil? Dat is de laatste vraag die ik u zou willen voorstellen, gemeente. Zien wij dat verband? Of ziet u daar eigenlijk een kloof tussen gapen? Dat u zegt, ja, op zondag dan wil ik nog wel vragen, Heer, wat wilt u dan? Dan gaan we onder het woord zitten en dan gaan we luisteren wat God wil. Maar ja, vanaf maandag dan moet ik het zelf uitzien te zoeken. Dat is dan mijn stukje van het leven, mijn roeping, mijn werk. Dan gaat het om mijn talenten, om mijn plannen, om mijn loopbaan. Nee, zegt zondag 49, dat hoort nou bij elkaar. Maar hoort dat bij elkaar? Hoort dat ook voor onze jonge mensen bij elkaar? Als je nou afvraagt, wat ga ik doen later, na de HAVO of na het VWO of het GT? Niet alleen maar vragen, wat kan ik dan goed en wat zou ik graag willen en wat wil ik bereiken? En wat zeggen ze op school, wat ik allemaal zou kunnen doen? Of wat willen mijn vader en moeder het liefste dat ik ga worden? Maar ook als je dan voor je examen staat. Gewoon als je 17 of 18 bent. De derde bede erbij betrekken. Heren, uw wil geschieden. Wat is uw plan met mijn leven? Want ik heb het in de kerk al zo vaak gehoord. Iedereen heeft een goddelijk beroep. Allemaal. Niet alleen die dominee, die evangelisten en die zendelingen. Iedereen heeft van u een taak in het leven gekregen. Dat is uw wil met mij persoonlijk. Maar vraag er dan om als je 17 bent. Niet pas als je 80 bent, als je ervoor staat. We kunnen dat alleen maar bidden, gemeente, in de geest van de Heere Jezus. Door de kracht van die geest van de Heere Jezus. Ja, ook als onze zondag als voorbeeld voor ons de engelen erbij haalt. Ja, één hebben we er gezien in Gethsemane. En het was een goed voorbeeld, want die engel deed precies wat de Vader hem opgedragen had. Hij moest Christus gaan versterken en dat heeft hij gedaan. En om nou zo trouw als die engelen in de hemel te doen wat je op aarde moet doen, dat is een mooie gedachte. Maar ik zou nog één stap verder willen gaan, gemeente. Niet alleen vragen, Heer, mag ik zo getrouw worden als de engelen. Maar als je Lucas 22 vanavond nog eens overdenkt voordat je gaat slapen. Heere, mag ik nou iets krijgen van de Heere van de Engelen? Mag ik iets krijgen van uw Zoon? Want goed beschouwd is dat ten diepste de invulling van de derde bede. Als een mens op aarde leert vragen, uw wil geschieden, dan vraagt hij eigenlijk, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dan is de cirkel met de preek van vanmorgen ook rond, gemeente. Want hoe waren wij ook weer welbehagelijk in de ogen van de Vader? Hoe kan een zondaar alleen maar aankomen bij God en welkom zijn en in zijn ogen behagelijk zijn als die de geur van Christus aan zich draagt? Maar u dat te leren en u daarin te verdiepen, dat is de wil van God in Christus Jezus over uw gemeente. Amen.